harte welkom in een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabi Schemaker. Ik ben ervaringsdeskundige, narcismecoach en lifecoach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme, geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. En het geluk terugvinden in jezelf, is dit mogelijk? Ja hoor. Weet, de narcist of narciste, die kan je niet veranderen. Maar jij wel. Hoe ga jij om met een narcist of narciste? Naar aanleiding van mijn vorige podcast deel ik met jullie graag enkele tips hoe jij kan omgaan met een narcist of narciste. En nee, dit kan je niet alleen maar toepassen in liefdesrelaties, maar ook dit kan je toepassen op jouw ouder of buur of vriend of collega of baas. Dus de vraag is, hoe ga jij om met een narcist of narciste in jouw leven? Nu, ik val meteen met de deur in huis, want misschien ken jij ondertussen de klassieke antwoorden die je hierop krijgt. 1. Blokkeer hem of haar op Facebook en WhatsApp. 2. Ga de no-contact-regel toepassen. 3. Laat alle contact via mail verlopen. 4. Deel zo weinig mogelijk met de narcist of narciste. 5. Toon geen emoties waar de narcist of narciste bij is. 6. Gebruik de grijze steenmethode, de grey rock methode. En ik kan zo nog doorgaan. En zit hier waarheid in deze klassieke hulpmiddeltjes, hoe jij met de narcist of narciste kan omgaan? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, dit werkt alleen maar... En enkel en alleen maar wanneer jij daar klaar voor bent. En eerlijk, ik zei dit ook hoor tegen mijn coaches, zo van, ja, blokkeer hem of haar maar. Ik zei ook, beperk je maar tot mails. En. Totdat ik in eigen boezem keek en met schaam en schande moet toegeven dat ik dat zelf ook niet kon. Dat ik niets anders gedaan heb dan blokkeren, deblokkeren. Dat ik wel... meedeed in het verslavende spel van mails en WhatsApp-berichten sturen. Dat ik wel emoties toonde en ellenlange WhatsApp-berichten stuurde in de hoop begrepen te worden. Dat ik wel nog discussies aanging in de hoop begrepen te worden. Dus al deze klassieke hulpmiddeltjes die anderen mij adviseren, zoals blokkeren op alle mogelijke manieren... Dat lukte mij pas wanneer ik er zelf klaar voor was. Tot die tijd was het een hel om dat blokkeren vol te houden. En als mij dat dan niet lukte, dan voelde ik mij zo schuldig. En niet alleen schuldig voor mezelf, dat ik mezelf een sukkel voelde, maar ook schuldig naar mijn omgeving. Waarom was dat blokkeren zo lastig? Kon ik nooit eens iets goed doen? Maar daar zat een reden achter. Dit besefte ik pas later. De belangrijkste reden dat ik het zo moeilijk had met de klassieke hulpmiddeltjes toe te passen, waarom zou dit zijn, denk je? Wel, ik had nog lessen te leren. Wanneer je iemand het advies geeft dat ze die persoon moeten blokkeren, dan zit hier weer het woordje moeten in. En heb jij niet al heel lang heel veel moeten doen? Moeten in functie van jouw baan. Moeten jezelf wegcijferen in functie van jouw vriend, vriendin, buurman, weet ik veel. Ten koste van jezelf. Moeten jezelf wegcijferen in functie van jouw broer, zus, vader of moeder. Ten einde de familiereunie gezelliger te maken. Wanneer iemand jou zegt dat jij no contact moet gaan, ben jij dan niet opnieuw... aan het doen wat een ander wil dat jij doet, ben jij dan niet opnieuw in hetzelfde bedje ziek? Ik merk ook dat mensen die effectief op aanraden van iemand anders de narcist of narciste gaan blokkeren, dat ze deze dan vervolgens gaan deblokkeren en zich vervolgens een schuldgevoel gaan aanpraten. Dus jij krijgt het advies om te blokkeren. Jij moet, je hebt het gevoel dat je moet blokkeren. Pardon. Maar vanuit een hunkering, een verslaving, is het vaak zo moeilijk om dit te doen. Vooral omdat een afsluit krijgen met een narcist of narciste, dat niet mogelijk is. Er is geen empathie bij de narcist. Er is geen diepgang in gesprekken met een narcist of narciste. Dus blijven prooien vaak verweest achter. Hoe is dit mogelijk, vraag je jezelf af. Hoe kan dit? Hoe kan hij of zij dit doen met mij? Hoe kan een mens überhaupt dit doen met iemand? Dus veel hangt ook af van de manier waarop de narcist of narciste op jou anticipeert na de breuk. Dus ze kunnen jou uitdagen, ze kunnen jou beschuldigen, ze kunnen jou volledig negeren, ze kunnen jou blut financieel aan de grond achterlaten, ze kunnen de kinderen uitspelen, ze kunnen de omgeving manipuleren, maar aan de andere kant, ze kunnen jou ook hoeveren. Met een narcist weet je nooit. Dus vanuit jouw verslaving, en hier had ik het uitgebreid over in de podcast De Sloophamer van de Narcist op jouw lichaam. En dus vanuit jouw verslaving, en vooral door het feit dat je met narcisten zelden op een gezonde manier afsluit, zoek jij nog naar antwoorden of zoek jij oplossingen. En wanneer iemand extern jou dan het advies geeft om no contact te gaan, op een moment dat jij daar nog niet klaar voor bent, dan ben je jouw ongelukshormoonkampje opnieuw aan het voeden. De vorige podcast over geluk tijdens de rouwrouw, daar bespreek ik dit uitgebreid. Je bent jezelf dan een grote portie schuldgevoel aan het geven wanneer no contact gaan niet lukt. Je bent jezelf een grote portie schuldgevoel aan het geven wanneer jij wel emoties toont in bijzijn van de narcist of narciste. Dus de tip die ik geef, die ik zelf geleerd heb tijdens mijn rouwperiodes, is dat het zo moeilijk is voor een prooi niet te vervallen in het systeem waar een ander jou opnieuw oplegt wat jij moet doen. Dat de les eigenlijk is te leren doen wat goed voelt voor jou. Je hoort mij niet zeggen dat de no-contact-regel zijn nut niet bewijst. Want het is zo. Het is een fantastische regel wanneer je deze toepast. Maar enkel wanneer je er klaar voor bent. Je hoort me niet zeggen dat alle info met jouw ex bijvoorbeeld via mail laten verlopen, dat geen goed idee is. Maar wel hoor je mij zeggen wanneer het voor jou accordeert. Wanneer het goed voelt voor jou. Heb jij nog contact met de narcist of narciste na de breuk? En opnieuw kan dit ook werkgerelateerd zijn. Hè? Dit kan een vriend, vriendin zijn. Wel, dan is dit zo. En waarom zeg ik dit? Dit is een stukje afscheidstijd. Ik weet zelfs niet als afscheidstijd een Nederlands woord is. Wat ik had anders uitleggen. Dit is een stukje tijd, een beetje meer tijd die jij nodig hebt om de dingen een plaatje te geven. Zo ook wanneer prooien teruggaan. Dit zijn nog stukjes les die ze te leren hebben. In mijn 1-op-1 coaching sessies begeleid ik jou hier heel graag in. Je mag altijd een mailtje sturen naar info@hoofdbreker.be. En weet je ook, ik ontdekte onlangs dat ik heb gevonden hoe je dus nu comments kan plaatsen onder mijn podcast. Dat is één. En ik ontdekte ook het geven van recensies. Nu, dit is allemaal heel nieuw voor mij, dus heel dat recensieding. Maar ik weet wel dat het helpt om de podcast van Hoofdbreker nog meer onder de aandacht te brengen. Dus een dikke dankjewel. Mocht je de podcast liken, jou abonneren of een positieve recensie schrijven. Uiteraard als dat accordeert met jou. Hè. Zoals ik al eerder zei, dit zijn de vitamintjes voor een podcastmaker. We gaan eens de vraag van vandaag, hoe je omgaat met een narcist of narciste, gaan we een keer uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Dus zo was er Annemarie. Annemarie die deelde dus haar verhaal en ze was een paar maanden geleden gedumpt door haar narcistische partner op een allesbehalve mooie manier. Nu, Dit is niet ongebruikelijk bij narcisten. Ze had hem op aanraden van een vriendin geblokkeerd op sociale media. Die vriendin en haar kinderen die zeiden vanuit alle liefde uiteraard, voor Annemarie, die zeiden, je gaat hem nu toch wel blokkeren, na alles wat hij jou heeft aangedaan. En ze blokkeerden hem inderdaad op WhatsApp en Facebook. De breuk was in oktober of november, dacht ik, en toch belde hij haar op kerstavond. Ze nam de telefoon aan en nog geen 15 minuten later zat Annemarie in haar wagen richting hem. Toen haar kinderen tweede kerstdag vroegen aan mama, hoe was jouw kerstavond? Ja, want de kinderen waren bij papa geweest, vertelden ze hier niets over. Ze voelde zich ontzettend schuldig dat ze zich weer had laten vangen door hem. Haar kerst was trouwens helemaal niet gelopen zoals ze verwacht had. Vanuit de hunkering dat hij haar wou zien, vanuit haar eigen hunkering en vanuit het idee dat het dit keer wel anders zou zijn, reed zij zo snel richting hem. Wel, dit hoor ik heel vaak in de praktijk. Nu, de volgende dag belde haar vriendin haar op en vol schaamte moest Annemarie toegeven dat ze zich weer eens had laten verleiden door hem. De kerst met hem, dat ze de kerst met hem had doorgebracht. Wetende dat ze een kwartiertje voor zijn telefoontje nog aan de telefoon gehangen had met haar vriendin. En dat ze gezegd had, ja, ik heb hem overal geblokkeerd. En dan belt hij. En dan schiet ze meteen de richting wagen. Je kan jezelf nu de vraag stellen, is het toeval dat hij haar kon bereiken? Zou het kunnen dat ze onbewust toch een optie had opengelaten? Dat ze hem niet helemaal geblokkeerd had? Al dan niet bewust of onbewust. Wat denk jij? Is het herkenbaar? Zoals ik al zei, die avond is dus helemaal niet goed verlopen. Opnieuw kwam er ruzie en bedreigingen op haar af. En nadat ik met haar in gesprek ging, kwam het inzicht dat ze die kerstavond nog nodig had om hem nu wel vanuit haar eigen gevoel volledig te blokkeren. Want hij was zo rancuneus geweest. Hij zei, ik ga jou helemaal verwoesten. En Annemarie vertelde me van ja, ik werd toen echt bang. Angst is een zo bekende factor bij prooien. Ze vertelde ook, mijn hunkering is nu angst geworden. Zoals je merkt in dit voorbeeld, had het geen zin om Annemarie het advies te geven om hem te blokkeren. Het moment dat prooien dit beslissen om no contact te gaan, moet het echt vanuit hun intrinsieke motivatie komen. Nu, nadat ik met haar in gesprek ging, merkte ze ook op, dit had ze niet door hoor, maar dat ze door kerstavond met een enorm schuldgevoel opgezadeld zat. Weet je, wanneer Annemarie dit zelf wilt, dus die intrinsieke motivatie er is, en wanneer ze dan gaat ervaren dat haar gedrag een positieve bijdrage geeft aan haar geluk, dan gaat ze ook gemotiveerder blijven om dit te doen. Het is veel belangrijker dan een prooi dat jij dus zelf beslist en dat dit niet door jouw omgeving wordt opgelegd. Hetzelfde voor prooien die in een relatie blijven. Het heeft geen zin om te zeggen, ga weg. Je zou bijna moeten zeggen, blijf daar maar, zodat jij nog een stukje kan leren, les kan leren, die jij te leren hebt. Alleen is het vaak zo pijnlijk om te zien dat wanneer iemand waar jij van houdt, is dat nu een goede vriendin, vader, moeder, zus, broer, collega, dat deze prooi zijn van narcistisch misbruik en jij ze helemaal ten onder ziet gaan. Vanuit bescherming en vooral vanuit liefde en empathie ga jij deze adviezen gaan geven. Alleen weten we nu, je kan ze inzicht geven, je kan ze helpen inzien wat narcistisch misbruik is, zodat de puzzelstukjes op hun plaats vallen. Maar een prooi neemt zijn of haar beslissingen op het moment dat ze er klaar voor zijn. Het helpt wel dat je ze bijvoorbeeld een boek laat lezen over narcisme, of dat ze aan de hand van reels dingen herkennen, of dat ze artikelen lezen over narcisme. Maar mijn inziens helpt het de prooi niet om jouw overtuigingen te projecteren op een prooi. Ze moeten er zelf van overtuigd zijn. En nu ik over die reels praat, denk ik aan iets. Op de Facebookpagina van Hoofdbreker was er iemand die zei dat de reels waarin ik beschrijf wat narcistisch misbruik is, dat dit een negatieve energie is en dat er meer moet ingezet worden op heling. Hoewel ik zoveel liefde en respect ervaar op de pagina van Hoofdbreker, wil ik toch eventjes opmerken dat alles start met inzicht krijgen in. Als je narcistisch misbruik niet herkent of kent, hoe kan je dan gaan anticiperen en kijken hoe jij uit dit misbruik komt? Als je narcisme niet herkent, hoe kan je dan een intrinsieke motivatie vinden voor jezelf? Want het zijn steeds anderen die zeggen wat jij moet doen. Hoe kan jij dan zelf beslissingen nemen wanneer een ander altijd voor jou beslist? Hoe kan je uit narcistisch misbruik geraken als een ander zegt dat alles jouw schuld is? Helen na narcistisch misbruik, dit verloopt in fases. En waar de ene nog in de ontdekkingsfase zit, kan iemand anders al verder op zijn of haar wegje van heling zitten. Dus die persoon op Facebook, ik begrijp dit, want deze ervaart het inzicht krijgen in narcisme als iets negatief. Dat kan inderdaad voor deze persoon zo aanvoelen. Alleen de focus, alleen legt hij zijn of haar focus niet meer op de ontdekking, maar eigenlijk wil hij heling. Maar is het niet zo dat iedereen de tijd en ruimte mag en kan krijgen om de dingen een plaatje te geven? Beide is prima toch? Terug naar de vraag van vandaag. Hoe ga je om met een narcist of narciste in jouw leven? Het eerste wat we wel helder hebben is dat jij als prooi start met te luisteren naar jezelf. De intrinsieke motivatie waar ik het daarnet over had, dit bedoel ik. Oké, en wat nu? Stel dat jij door omstandigheden jouw narcistische collega of baas nog moet zien. Wat wanneer jij tijdens een familiefeestje nog jouw moeder, vader, zus, broer moet zien? Wat als jij in functie van de kinderen jouw ex nog moet horen? Dat we de narcist of narciste niet kunnen veranderen, dit weten we al. Maar wat kan je doen om jezelf te beschermen? Ervoor zorgen dat hun daden en woorden jou minder raken. En ik zeg bewust niet dat ze jou niet mogen raken. Want dit is een proces waar je uiteindelijk wel zal geraken. Alleen is het handig te kijken welke middelen je kan gebruiken om niet volledig moe en uitgebrand, opgebrand tenminste, van je werk te komen. Of volledig moe van je narcistische ouder te vertrekken. Maar hoe doe je dit? Dus, hoe kan je dit doen? Door humor. Ja, je hoort het goed, door humor. Al te vaak gaan we gaan reageren vanuit een emotie. En vanuit de emoties gaan reageren is zelden de juiste beslissing. Weet ook dat narcisten niets liever doen dan emoties te gaan uitlokken bij jou. Nu, hoe kan je humor aan de dag leggen met een narcist of narciste in jouw buurt? Wel, door er een spelletje van te maken. Ben jij op een feestje met bijvoorbeeld jouw narcistische ouder, zus of broer, dan kan je in je hoofd een wedstrijdje gaan maken voor jezelf. En je kan gaan bekijken van hoeveel minuten zou het vandaag duren alvorens hij of zij weer een pijnlijke opmerking maakt. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken hoe jij handig weer een snerende opmerking hebt kunnen counteren. Of je zou kunnen kijken hoeveel mensen op het feestje met opgetrokken wenkbrauwen naar jouw narcistische moeder of vader hebben ze te kijken. Ga bijvoorbeeld tellen hoeveel keer jouw narcistische baas zich vandaag weer belachelijk heeft gemaakt tijdens de vergadering. Hou een score bij en kijk als jouw pronostiek juist was. Belde jouw moeder bijvoorbeeld. Ja, belde jouw moeder jou bijvoorbeeld. Zet een timer hoe lang het gesprek om haar draaide dit keer. Je kan ook een boekje bijhouden waar je kan noteren hoeveel keer jij jouw grenzen kon aangeven en hoeveel keer het jou niet lukte. Maak er een spelletje van en probeer volgende keer te winnen. Wanneer jij wel een grens aangeeft. En waarom is humor zo belangrijk? Omdat je zit, door er een spel van te maken, door de lichtheid erin van in te zien, gaan we één het woordje moeten schrappen. Hè? Alle klassieke dingen die we moeten doen om te kunnen omgaan met een narcist. Dus dat moeten halen we er op deze manier uit. En de tweede luik hiervan is dat je de narcist op een andere manier, of narciste op een andere manier gaat bekijken. Het is belangrijk om gemotiveerd te zijn en dat spel te willen winnen. Kijk wel welk type narcist je voor je hebt. Ja? Weet, je kan jouw gedrag gaan aanpassen. Maar kijk wel welk doel je wilt bereiken. Wil je toch nog bij jouw narcistische baas blijven werken, dan kan je kijken om misschien eens een compliment te geven en ondertussen je eigen doelen voor ogen te houden. Zie er ook de humor van in dat jij nu dat spelletje stratego aan het winnen bent. Je moet natuurlijk wel niets verklappen aan jouw narcistische baas. Hè? Stel je doel en ken je eigen waarde, dan kan je grenzen aangeven. Elke grens is de muggenspray voor een narcist. Dat heb ik al eens helemaal uitgelegd in een andere podcast. Ik dacht, waarom trek je narcisten aan of zo? Ik weet het niet meer. Maar ik weet wel dat podcast nummer 17 is. Anders zeker nog eens beluisteren. En om nog een tip te geven, hoe jij dus kan omgaan met een narcist of narciste, door jouw grenzen consistent aan te geven. Ik geef een paar voorbeelden hoe je consistent je grenzen kan aangeven. Stel je voor dat jij in een sportclub zit en dat jij een vriendin hebt die wil dat jij per se nog contact hebt met die ene vriend, terwijl je dat helemaal niet wil. Dus jij stelt je grens en je zegt tegen die vriendin, kijk Lester, ik wil niets meer te maken hebben met die vriend. Hier geef je dus duidelijk een grens aan. Maar bij de volgende gelegenheid zegt die vriendin opnieuw hetzelfde. Die vraagt jou opnieuw om contact te hebben met die vriendin. Pardon. En hier is het belangrijk om consistent te zijn en te zeggen tegen die vriendin van kijk, ik heb jou duidelijk gezegd dat ik geen contact meer wil met hem. Ik hou van je, maar als je dit nogmaals vraagt, dan vertrek ik. En doet ze het dan nog eens, dan ga je effectief gaan vertrekken. Nog een voorbeeldje. Heb je op het werk een baas die jou steeds net voor het einde van jouw werkdag nog een extra taak geeft, dan kan je in een open, duidelijke communicatie zeggen van kijk, ik zal deze taak nog afwerken, alleen merk ik op dat jij regelmatig deze taak geeft op het einde van de dag. Ik zou dus willen vragen om dit in de toekomst niet meer te doen. Doet jouw baas dit dan opnieuw, dan zeg je duidelijk, kijk, in navolging van ons vorige gesprek, liet ik jou weten dat ik het niet op prijs stel dat jij nu met deze taak komt aandrijven. Ik bekijk het morgen, maar nu zal dit niet meer lukken. Narcisten die hebben een bloedhekel aan grenzen, dus gebruik deze muggenspray maar. Moet dit? Nee, tuurlijk niet. De boodschap in deze podcast is dat jij niets moet wanneer jij omgaat met een narcist of narciste. Ik kan in deze podcast alle tips die er te rapen vallen in detail uitleggen. Hè? De klassiekers zoals de no-contact-regel, de grey rock en zoveel meer. Die tactieken die zijn goud waard. Echt waar. Maar alleen maar wanneer jij er klaar voor bent om dat goud in ontvangst te nemen. Ik wil niet zeggen dat ik die tactieken niet eens één per één, dat is nog een goede, dat zou ik nog kunnen doen. Die tactieken is één per één uitsplitsen in een podcast, want ze zijn echt goud waard hoor. Goed, weet, de narcist of narciste, die kun je niet veranderen. Maar jij wel. Tada. Nogmaals, dankjewel voor het beluisteren van de podcast, van waar je deze ook luistert. En we eindigen altijd hè, met een quote. En eigenlijk de quote van vandaag is een doorlinkertje. Wanneer je doet wat een ander jou oplegt, zonder dat je het zelf wil, wie ben jij dan? Om over na te denken, nogmaals, dankjewel. Tot de volgende. Bye bye.